Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond. Ligt eraan wanneer u deze uitzending bekijkt en waar u ook bent. Ik weet niet waar u nu bent, ik ben nu in Ommen. Het is een mooie tijd, vakantietijd. En ik hoop dat u op de plek waar u bent, dat u ook geniet van het mooie weer. Ja, dus gaan we heel anders met elkaar om in deze gemeente. En zijn we op een heel andere manier met gemeente zijn bezig. En dat is niet alleen in Ommen zo, ook niet alleen in Nederland, maar dat is in de hele wereld. En zoals u weet werk ik bij een organisatie, Stichting ORA. En ook daar hebben we te maken met het hele corona-verhaal. Sterker nog, ik was in Oekraïne, in Oost-Oekraïne, in het oorlogsgebied. Ten tijde dat de corona hier echt begon. En uiteindelijk heb ik mijn reis eerder af moeten breken. En ben met de laatste directe vlucht van Kiev, Oekraïne, naar Amsterdam gekomen. En is dat allemaal goed gekomen. Ja, en dan kom je terug op kantoor. En dan wil je je werkzaamheden weer oppakken. En dan, dan raak je midden in de coronahulp betrokken. Als organisatie. En we weten een beetje van de situatie zoals die in Nederland is. Hoe we het met elkaar meemaken. Ook hier raken mensen hun baan kwijt. Maar hier hebben we nog een beetje een sociaal vangnet. Een economisch vangnet. Maar in heel veel landen is dat niet het geval. En zo kregen we langzamerhand in maart, april de eerste verhalen binnen van mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. En daardoor in de problemen zijn gekomen. Geen inkomen hadden. En daar zaten hele trieste verhalen tussen. Ik denk aan een paar van die verhalen dat iemand een jaar of wat geleden een motor, in Indonesië was dat, een motor had gehuurd en een stukje gekocht. En daar is het gewoon om een motor te hebben als taxi. En toen kwam de coronacrisis en die motor kon de schuur in en hij had geen inkomen meer. En wat te doen, hoe kom je dan aan eten? Ik herinner me een verhaal wat we kregen uit van een mevrouw. En dat was in Oekraïne. En die schreef: iedere dag dat ik leef, iedere dag die ik er ben, schrijf ik in mijn agenda. Ik leef. En dan op zijn Oekraïens natuurlijk. Ik leef. Voor heel veel mensen is het uitzichtloos. Een uitzichtloze situatie. Daar mogen we in 17 landen mogen we gezinnen helpen die getroffen worden door de coronavirus. En op dit moment, we zijn bezig met allerlei golven zoals wij dat zien. Eerst heel veel eten, levensmiddelenpakketten en hygiëneartikelen die we geven. En nu komt de eerste stroom met vragen binnen van we kunnen onze huur niet betalen, gas, water, licht kunnen we niet betalen. Dus daar moeten we onze weg in zien te vinden. Ja, zo is de situatie als het wat verder weg is dan alleen hier in het Westen, dan alleen in Nederland. En dan, dan had ik een spreekbeurt staan. En waarover ga je dan spreken? Ga je over corona spreken? Nou, dat wil ik helemaal niet. Welk onderwerp kies je? Welk verhaal? Welke persoon wil je naar voren halen? Of is het een bepaalde tekst? En ik ben eigenlijk altijd wel met een onderwerp bezig. Ik weet niet hoe dat met u zo zit. Maar ik ben altijd wel met een onderwerp bezig om uit te zoeken en om over na te denken. En soms in de auto, soms thuis. En bij mij wisselen die onderwerpen ook nog wel eens. En en dan lees je van alles en je neemt van alles in je op. En daar moet je dan iets uit kiezen. Daar kies je dan iets uit. En sommige teksten zijn voor alle tijden, zijn voor iedere dag. En andere teksten zijn weer, of stukken uit de Bijbel, zijn weer heel opvallend voor bepaalde situaties. En zo kwam ik al zoekende en al lezende terecht in Romeinen 8. Romeinen 8, heel de Bijbel is mooi, dus Romeinen 8 ook. En daar staat een heel betoog over het leven door de geest. En dat is natuurlijk altijd zo mooi om erover te lezen. Het leven door de geest, wat mogelijk gemaakt wordt door onze Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk een opdracht die we in alle tijden hebben. Leven met Christus is helemaal geen bijzondere opdracht. Maar misschien kunnen we vanmorgen lezen uit Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. En daarvoor natuurlijk een heel verhaal. Ik heb altijd geleerd context, context, context. En dat is ook belangrijk. Maar we stappen zo nu het verhaal binnen in Romeinen 8, vers 31. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen door de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Nou, daar zit heel wat in dat hele Bijbelgedeelte. En het is mooi dat het met een vraagteken begint. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Wat zal er dan tegen ons zijn? Wat zal ons kwaad kunnen doen? En dan is daar een heel verhaal wat ik net voorgelezen heb. En dan eigenlijk vers 39. Daar staat eigenlijk dat niets kan ons scheiden van de liefde van God. Die hij ons gegeven heeft in Christus. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Dat is een uitspraak van Paulus. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Ik weet het zo zeker. Niets zal mij, zegt Paulus, van uw liefde kunnen scheiden, Jezus. Wat er ook gebeurt, niets zal mij kunnen scheiden. Wow. En hij heeft het ongeveer geschreven, zo'n 50, 60 jaar na Christus. En nu, op dit moment, we leven in 2020, kunnen we exact dezelfde uitspraak doen. Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus? Het is niet alleen een stukje voor de Romeinen, of een stukje voor de Joden, of voor de Heidenen. Het is een wereldwijde vraag. Het is een wereldwijde, ja, eigenlijk ook een soort van belofte. Wat je ook meemaakt, of wat je ook meegemaakt hebt, niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. En scheiden is niet zo'n mooi woord. Apart maken, uit elkaar halen, losmaken. En dat is, ja, lijkt wel of dat nu ook een beetje, met die anderhalve meter, dat wordt ook een beetje gescheiden van elkaar, iedereen. Maar Paulus zegt, niets zal Gods kinderen kunnen scheiden van Gods liefde. En ik heb gemerkt, ik heb een beetje gelezen, en ik heb ook wel eens opmerkingen daarover gehoord. En daar zitten toch wel wat twee verschillen, kwam ik daarin tegen. Ook in Bijbelgebruik, Bijbelvertaling. Soms kom je tegen, niets kan mij van uw liefde scheiden. Niets kan mij van uw liefde scheiden. Dat is eigenlijk een soort goddelijke geruststelling, een vaststaand feit. Wat ik ook doe, wat ik ook denk, wat ik ook zeg, niets kan mij scheiden. Dat is nou eenmaal hoe het in elkaar zit. En sommige mensen gebruiken die tekst ook zo. Zo uit het hoofd, als een soort mantra zou je kunnen zeggen. Ik ben onaantastbaar. Niets kan mij scheiden. Maar ja, ik hoor je al denken van, maar dat is toch heel normaal dat je dat zegt. Dat is toch vanzelfsprekend. Dat is toch een soort van gevolg van christen zijn. Het staat er toch. En dan komt er ook vaak nog eens in gesprekken ook nog eens vers 37 overheen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Nou, dus dan zit het wel goed. Dan hebben we het in de pocket. Daar kunnen we het mee doen. Maar hoe zit dat nou? Ik denk dat er een verschil is tussen niets kan en niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Alsof het een wet is. Alsof het een wetmatigheid is. Alsof het iets is wat star en stug is. Alsof er helemaal niets anders zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat we beter kunnen zeggen dat het realistischer is. Niets zal mij van Jezus liefde kunnen scheiden. Jezus die alles mogelijk heeft gemaakt. Die heeft geleden. Die is tot in de dood gegaan. Die is opgestaan. En dat was allemaal voorzegd. Het is ook uiteindelijk allemaal vervuld. En hij bidt en hij pleit nu voor ons. En dat is een zekerheid en een waarheid die we hebben voor de toekomst. Heer Jezus zegt ook, wie in mij blijft, die is een kind van mij. En Jezus geeft een belofte, niets zou je kunnen scheiden van mijn liefde. Samen met Jezus kunnen wij deze tijd door, kunnen wij deze coronatijd door en allerlei andere tijden. Hij is erbij. God laat zijn kinderen niet in de steek. Niet in 2020. En ook niet heel eventjes in 2020. God laat zijn kinderen niet in de steek. Niets zal mij kunnen scheiden van uw liefde, Heer. Maar wie of wat kan ons losmaken van de liefde van God? Paulus besefte dat het wel wezenlijk kon. Anders had hij niet opgeschreven. Er is iets wat je los kan maken van de liefde van God. God loslaten vanwege wat er op je weg komt. Er zijn heel wat mensen die dat zo in de historie gedaan hebben. In de geschiedenis gedaan hebben. God losgelaten van datgene wat er op hun weg kwam. Ook mensen die die tekst uit hun hoofd hadden gekend. Hebben gekend. God loslaten heeft gevolgen. Dus daarom denk ik dat het te maken heeft met een keuze. Niets zal mij kunnen scheiden van uw liefde. Niet als een vaststaand feit. Maar als een soort belofte, als een soort zekerheid. Dat we die tot ons hart en tot onze ziel kunnen laten doordringen. Natuurlijk zijn er momenten van twijfel. Net als in deze tijd. Ik hoor verschillende mensen die twijfelen. Die het allemaal niet meer zo sterk en zo duidelijk weten. Er zijn mensen die bang zijn. We krijgen ook e-mails van coördinatoren. En die hebben dan weer brieven of e-mails ontvangen. Mensen die bang zijn. Die niet weten wat er op hen afkomt. Hoe ze moeten reageren. Er zijn mensen die bezorgd beginnen te worden. Want hoe moet het in de toekomst? Wat zal ik in de toekomst... Hoe gaat die eruit zien? Hoe gaat het met mijn ouders? Mensen die van mijn leeftijd zijn. Hoe zal het allemaal gaan? Maar we mogen weten dat we niet alleen zijn. Dat we niet verlaten zijn. Dat er geen scheiding is tussen God en ons. Dat we geliefd zijn. Dat we een geliefd kind van God zijn. God heeft ons niet in de steek gelaten. En hij zal ons ook niet in de steek laten. Ik denk dat het een beslissing is. Dat het een overtuiging is. Dat niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat het een voornemen is. Iets wat u meeneemt voor de toekomst. God heeft alles klaar. Hij heeft alles geregeld. En wij mogen het accepteren. Wij mogen het geloven. We mogen het aannemen. Dat er niks tussen ons in zal komen. Wie zal ons kunnen scheiden? Of wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Als ik dan in het Bijbelgedeelte lees. In vers 35 begint dat. Dan worden daar een aantal dingen genoemd. Een aantal ingrediënten genoemd. Waarvan we gescheiden zouden kunnen worden van de liefde van Christus. En dat zijn er 7 stuks. Allereerst tegenspoed. Nou, tegenspoed, ik denk dat we allemaal wel weten hoe dat in elkaar zit. Allerlei moeilijkheden, alles wat tegen zit. En het lijkt dat sommige mensen wel een leven hebben van tegenspoed, van moeilijkheden, waarbij alles tegen zit. En vervolgens ellende, nou, problemen, niet alleen bij ons in de buurt of in onze plaats, maar ook wereldleed, alle ellende die er is. Vervolging, dan denk je vaak aan heel ver weg. Maar voor mijn gevoel komt het steeds dichterbij. Vervolging voor ons leven wat we dat we God hebben toegewijd. Honger, gebrek aan eten. En zeker nu in de coronatijd. Wat ik net zei, we hebben al in 17 landen en er zijn zoveel andere organisaties die daar van alles mee doen. En coördinatoren die daar dag in dag uit mee bezig zijn. Honger en armoede. En ook dat lijkt wel, dat wordt steeds groter in de wereld. Armoede, gevaar. Mensen kunnen een gevaar zijn. Ziekte kan een gevaar zijn. En uiteindelijk het zwaard. Nou, het zwaard is natuurlijk de dood. Al die dingen kunnen ons scheiden van de liefde van Christus. Paulus benoemt ze hier. En ik denk dat ze allemaal zeer herkenbaar zijn. En dat we ze allemaal ook kunnen plaatsen. In de praktijk kunnen zien. Dichtbij en ver weg. En een aantal kunnen we zo afvimmen. Die te maken hebben met het corona-verhaal wereldwijd. Maar niets zal mij van uw liefde kunnen scheiden, Heer Jezus. In vers 37 zegt hij, maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. En dat is zijn conclusie. Hij neemt het aan als een belofte. Dat is zijn verlangen, dat is zijn overtuiging. Dat niets hem zou kunnen scheiden en dat we mogen zegevieren. En dan komt hij, dan stelt hij eigenlijk de vraag nog een keertje. Wat zal ons of wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En dan doet hij er eigenlijk nog een beetje een schepje bovenop in vers 38. En het staat weer een enorme rij. Maar wel van een heel andere dimensie. Een andere dichtbij en zichtbaar. En nu heeft hij het over dood nog leven. Engelen nog machten. Heden nog toekomst. Nog krachten. Nog hoogte. Nog diepte. Nog enig ander schepsel. Of wat er ook maar in de schepping is. Zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nou, dat was Paulus die het voor zichzelf zei. En wij die het voor onszelf kunnen zeggen. En zijn conclusie was, niets in en om de wereld zal mij van uw liefde kunnen scheiden, Jezus. Wat er ook gebeurt, welke tijd we ook leven, Wat we ook om ons heen zien, wat we ook meemaken, niets in en om deze wereld zou mij van uw liefde kunnen scheiden. Wauw. Heel Gods almacht, heel Gods kracht en heel Gods zijn zit daarin. Wat er ook gebeurt. En ik hoop ook dat het uw uitspraak is. Niets in en om de wereld zou mij van uw liefde kunnen scheiden. En ik hoop dat u dat met mij kunt zeggen. Wat er ook gebeurt. En dan mogen we weten dat we hierin niet alleen zijn. Maar dat we daarin de Heilige Geest hebben gekregen. Nadat Jezus is gaan bidden en pleiten voor ons en opgestaan is, heeft hij onze Heilige Geest gegeven. Heeft hij ons de helper gegeven. En dan mogen we ook elke dag mogen we dat ervaren. En ik hoop ook dat het dan uw gebed is, Heer Jezus, in al die omstandigheden waar we ook terechtkomen. In alle dingen die we meemaken. En of dat nou een ziekte is die over de wereld heen komt. Of dat dat nou oorlog is of wat dan ook. Maar Heer Jezus, kom met uw geest en help mij. Help mij om een kind van u te zijn. Dwars door alle zaken in het leven heen. Dwars door alle, nou, wat ik net gelezen heb. Dwars door alle ellende en vervolging en honger en armoede en gevaar. Heer, help mij om te, ja, om te overleven. Help mij om een kind van u te zijn. Help mij om een getuige van u te zijn. En Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde, staat er in Hebreeën 13 vers 8. Aan hem zal het niet liggen. Hij heeft zijn werk gedaan. Hij heeft zijn deel gedaan. Heer Jezus, niets zal mij van uw liefde kunnen scheiden. Amen. Ik wil graag nog bidden. En misschien kunt u met me mee bidden. Dank u Jezus. Dank u wel Heer voor uw liefde. Dank u wel Heer voor de belofte Heer. Dat uw liefde oneindig is. Dank u wel Heer dat we mogen weten dat u elk moment van de dag met ons bent. Heer, en ook al maken we van alles mee. Heer, ook al hebben we zoveel vragen. Heer, ook al hebben we zoveel dingen die we niet begrijpen. Heer, u bent daar. U laat ons niet alleen. En u bent gisteren, heden en in de toekomst dezelfde. Dank u wel daarvoor dat we daar zeker van mogen zijn. En Heer, help ons Heer om een kind van u te zijn en om een getuige van u te zijn in deze periode. En Heer, help ons om te zeggen dat niets mij van uw liefde zou kunnen scheiden. Dank u wel, Vader, voor uw geest die u ons gegeven hebt, die ons daar iedere dag bij wil helpen. En dank u wel, Heer, dat u zo ook op deze manier, online of offline straks, dat we u mogen dienen en dat we u tot zegen mogen zijn. Ik prijs uw naam ervoor. Amen. Nou, ik hoop dat we elkaar weer in levende lijven kunnen zien volgende keer en mogen ontmoeten en elkaar de hand mogen schudden. En ik wens u een hele mooie tijd. God zegen.